Goedemorgen allemaal. Wie zonder zonde is. Ik denk dat we allemaal die zin wel kunnen aanvullen. En waarschijnlijk ook het stevigste antwoord wat daarop komt. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen en het antwoord erop. Maar er staat ook geschreven, ga heen en zondig niet meer. Deze twee zinnen komen veelvuldig in discussies voor. En ik ben zelf ooit zo dom geweest, ik was begin 20, om te zeggen wie zonder zonde is. En ik kreeg ook het vaste antwoord. Ik werd erdoor overrompeld. Niet zozeer door het antwoord, maar de felheid waarmee het op mij overkwam. Ik heb die avond toen ook niks meer gezegd. Ik was zo overrompeld. Zou Jezus echt bedoeld hebben dat als die vrouw zich niet bekeerde, dat ze dan alsnog gestenigd moest worden? Ik heb een tijd lang geworsteld daarmee, met die vraag. En die kwam steeds weer boven. Onder andere door discussies in christelijke forums. Een tijdje terug zei iemand, naar de aanleiding van de opmerking, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar nog belangrijker is deze tekst, ga heen en zondig niet meer. Ik ben me hier toen weer in gaan verdiepen. Is het ene woord wat Jezus zegt belangrijker dan het andere? Als je de vraag van Jezus aan de vrouw of niemand haar veroordeeld heeft buiten beschouwingen laat, heeft Jezus drie dingen gezegd. En hij heeft ook iets geschreven, maar daarover later meer. Laten we het gedeelte eerst eens samen lezen. Ik heb het op het scherm staan. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem, Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg. De een na de ander, te beginnen bij de oudste, tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar, Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. De fariseeën en schriftgeleerden waren helemaal niet geïnteresseerd in de vrouw. Ze zochten iets waar ze Jezus op konden betrappen. Als Jezus zou zeggen dat ze de vrouw niet mochten stenigen, dan zouden ze hem ervan beschuldigen dat hij de wet van Mozes niet respecteerde. En als hij zou zeggen, ga je gang, stenig haar, zouden de religieuze leiders meteen naar de Romeinen stappen om hem aan te geven. Want Israël stond toen onder Romeins gezag en de Romeinse wet verbood het om de Israëlieten om zulke zware straffen uit te voeren. In het eerste geval zouden ze dus zeggen dat hij de wet van Mozes niet lief had. En in het tweede geval zouden ze hem ervan beschuldigen dat hij rebelleerde tegen het gezag van Rome. Ze dachten dus Jezus helemaal in de tang te hebben. Wat hij ook zou antwoorden, het zou niet goed zijn. Dan doet Jezus iets wat niemand verwachtte. Hij zegt niets, maar schrijft in de aarde. En als zij blijven zeuren, zegt Jezus, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw schrijft hij in de aarde. Het is de enige keer waarvan we weten dat Jezus iets geschreven heeft. Johannes zegt niks over wat Jezus in het zand schreef. En er was niemand aanwezig met een mobieltje om daar even een foto van te maken. En dat op Facebook te plaatsen. Nu ben ik niet nieuwsgierig. Maar ik wil wel graag alles weten. En ik heb op internet gezocht naar een verklaring. En ik kwam tot de ontdekking dat vaak Jeremia 17 vers 13 werd genoemd. Als een mogelijke verklaring over wat Jezus in het zand schreef. Ik zou jullie deze tekst voorlezen en daarna besluiten dat we het niet zeker wel kunnen weten. En de dag verder bij laten. Maar het liet me niet los. Waarom vond Johannes het belangrijk om dit op te schrijven, zonder daar verdere uitleg aan te geven? Was het niet belangrijk om te weten wat Jezus in het zand schreef? Of ging Johannes ervan uit dat zijn lezers wel konden weten wat Jezus daar in het zand schreef? Ik zat dit allemaal een beetje te overdenken. En ik besloot om aan het einde van de avond even op YouTube te gaan kijken of er nog leuke filmpjes waren. Gewoon even ontspannen. En onder het kopje aanbevolen zie ik opeens een video staan met de titel Understanding Why Jesus Wrote in the Sand. Begrijpen waarom Jezus in het zand schreef. Nu is mijn Engels niet zo heel goed, maar ik kreeg genoeg handvatten om door te zoeken. Allereerst moeten we begrijpen dat Johannes een Jood was en dat hij voor een Joods publiek schreef. Vervolgens moeten we begrijpen wie Jezus was in de Joodse cultuur. Jezus was voor de Joden een rabbi, of rabbijn zoals we dat tegenwoordig zeggen. Een leraar die alles wist van de Joodse wet en daarin onderricht gaf. En om helemaal goed te begrijpen waarom Jezus in het zand schreef, moeten we iets meer weten over het Loofhuttefeest, wat net een dag ervoor geëindigd was. En wat Jezus daar deed op die laatste dag. Er is geen Joods feest dat zoveel te maken heeft met mensen uit de volken. Er staat hier tussen haakjes heidenen. Het Loofhuttefeest was echt voor iedereen, of je nou Jood was of niet. Maar als je ingezetene van Israël was, dan werd je geacht deel te nemen aan dat feest. En er is geen feest dat zo vrolijk is als het Loofhuttefeest. Het Loofhuttefeest, Sukkot in het Hebreeuws, is een oogstfeest, een herdenkingsfeest en het feest van de verwachting van de komst van Gods Rijk. Een van de bepalingen op Loofhuttefeest is dat er een plantenbundel moet worden samengesteld. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag. En op de 8e dag is het rustdag. Dat is altijd leuk, een 7-daags feest en dan op de 8e dag. Nou goed. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Verplicht dus, hè? Verplicht vrolijk wezen. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in Lofoten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in Lofoten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb hier wat plaatjes van hedendaagse loofhutten. Onderin heb je ook een looftent. En dat is in sommige landen is het niet zo droog als in Israël. De daken van die loofhutten die lekten nogal. Dus in wat regenachtigere gebieden gebruiken ze liever een looftent. Het loofhuttenfeest duurt 7 dagen en wordt afgesloten met een 8e dag. Er is een oude ceremonie die gedurende het feest werd opgevoerd. Tijdens de 7 dagen van het loofhuttenfeest daalde de priester elke dag met een gouden kruik de tempelberg af naar het badwater van Siloam. Dit is, dit is de hedendaagse vijver van Siloam. En men dacht dat dit de vijver was uit Jezus' tijd. Maar de laatste zoveel meter vanuit de bron naar de vijver is tegenwoordig met moderne pijpen wordt het vervoerd. En die pijpen zijn een keertje geknald ergens. En in 2004. Goed, dat gaf een soort modder. En met het opgraven van die modder kwam de echte Siloam vijver tevoorschijn uit Jezus' tijd. Je ziet hier begroeiing. En dat is terrein, dat is particulier terrein. En die mensen hebben geen toestemming gegeven om de rest af te graven. Dus er zit nog een heel stuk van die vijver daaronder. Oké, ik lees het nog even opnieuw. Tijdens de 7 dagen van het loofhuttenfeest daalde de priester elke dag met een kruik. Oh, dat is verkeerd. Oh, dit moet nog eerst zeggen trouwens. De Siloam vijver. Het water komt uit de Gihonbron. Even kijken. Dat is hier. En die gaat zo naar de Siloam vijver. Je ziet dat er een oude verbinding heeft gestaan naar de. Maar die hebben ze weggehaald in de tijd van koning Hiskia, toen de. Nou ben ik de naam kwijt. Maar goed, ze werden binnengevallen. En koning Hiskia had toen besloten om de vijver te verplaatsen naar binnen de muren van de stad van David. En om dat te doen, ze hebben eerst alle bovenaardse bronnen, hebben ze. Zeg maar dichtgemaakt, zodat de vijand geen water kon krijgen. De Gihonbron is een onderaardse bron. En dat water hebben ze dus door het graven van een tunnel naar de Siloam-vijver laten lopen. De Siloam-vijver is ook bekend uit Johannes 9, de genezing van de blindgeborenen. Hier zie je het. Als een opengewerkt gedeelte hoe die tunnel gelopen heeft. Okay. Tijdens de 7 dagen van het loofhuttenfeest daalden de priesters elke dag met een gouden kruik de tempelberg af naar het badwater van Siloam. Dat bron was. Oh, dat heb ik al gelezen. De priesters vulden de kruik met water uit de Siloamvijver. Er stond een jubelende menigte om hen heen. Er wordt gezongen en gedanst. Het feest van het waterscheppen was in de tijd van Jezus het meest uitbundige feest dat in de tempel gevierd werd. De menigte begeleidde de priester weer naar boven, de tempel in. Ze kwamen in het binnenste voorhof, waar het altaar stond. Op dat moment werd het doodstil. Een plechtig moment brak aan. De kruik werd door de priester aan de voet van het altaar uitgegoten, als symbool. En het water dat God aan de Israëlieten had gegeven in de woestijn. De achtste dag is de laatste. De grote dag van het feest. En hij heet bij de Joden Shemini Atzeret. Mijn Hebreeuws is nog slechter als mijn Engels, dus ik weet niet of ik het goed uitspreek. Die dag, het slotfeest, gekenmerkt door een feestvergadering waarin gebeden wordt om de regen die nodig zal zijn voor de oogst van het komende jaar. En dat waren echt smeekbeders, want het was een droog land. En het is die laatste dag, één dag voordat de Farizeeën en schriftgeleerden de vrouw bij Jezus brengen, dat Jezus daar stond en zegt in Johannes 7 vers 37 en 38, en voor de volledigheid lees ik vers 9 ook, 39 ook mee. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Als je verder leest in Johannes 7, zien we dat de Farizeeën hem verwerpen. Ze vervloeken zelfs degene die zijn woorden geloven. Nu komen we terug op het moment dat Jezus in het zand schrijft. In Jeremia 17 vers 13 staat: Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Zien jullie de treffende gelijkenis met wat er een dag ervoor is gebeurd op de laatste dag van het loofhuttenfeest? En ondertussen staat er dan wel een vrouw, helemaal op van de zenuwen voor Jezus, en die denkt: ja, ja, leuk verhaal, maar wat gebeurt er nu met mij? Dus we gaan verder met Johannes 8, vers 7. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Wij christenen gooien helaas ook graag met stenen. Niet zo letterlijk als in Bijbelse tijden, maar het kan net zo pijnlijk zijn en mensen net zo beschadigen. Maar Jezus zegt: om iemand te kunnen veroordelen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eigenlijk zou je zelf zonder zonde moeten zijn. Het staat niet zo in de wet, maar eigenlijk zou het wel zo moeten zijn. Want hoe kan je iemand veroordelen als je zelf geen haar beter bent? Dat is een probleem, want de Bijbel zegt: we hebben allen gezondigd. Laten we eens kijken wat het Oude Testament daarover zegt. In Psalm 130, vers 3. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Of in Spreuken: wie kan zeggen: ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? Of Prediker 7, vers 20. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. En dan zeggen we: ja, dat is Oude Testament. Maar als christenen hoeven we echter niet te denken dat wij beter zijn. Want ook in het Nieuwe Testament staat, in Romeinen: want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En Johannes 1 vers 8 zegt: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. En in vers 10 van hetzelfde hoofdstuk: als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Het is dus duidelijk, we zijn allemaal zondaars. Het mooie aan deze geschiedenis is dat er op die dag wel één iemand aanwezig was die zonder zonde was, maar ook hij veroordeelde haar niet. In plaats daarvan koos hij barmhartig en genadig te zijn. In deze passage zien we het sterke contrast tussen de rechtvaardigheid van de wet en de genade van God. Laten we eens kijken wat de wet zegt in Leviticus 20, vers 10. Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden. De overspeler en de overspeelster. Deze vrouw zou dus op hete daad betrapt zijn op overspel. Als dat het geval was, wat was dan de man? Want als ze de vrouw op hete daad betrapt hadden, dan hadden ze de man dus ook op hete daad betrapt. Maar waar was hij? We kunnen dus twijfelen aan de bedoelingen van de mannen die haar voor Jezus hebben gebracht. Zij gaven niks om die vrouw, of om rechtvaardigheid, of om de wet. Het enige wat ze wilden, was Jezus in de val lokken. Maar ze trapten in hun eigen val. De mannen die de vrouw op overspel hadden betrapt, vertrokken één voor één, zoals we lezen in vers 9. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Dan is Jezus alleen overgebleven met de vrouw en richt hij zich tot haar in vers 10 en 11. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand heren. En Jezus zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Valt het u trouwens ook op dat Jezus in het hele eerste gedeelte helemaal niet tot de vrouw gesproken heeft? Dat was gewoon een hele andere discussie. Dus waarom die twee versen aan elkaar gekoppeld worden? De eerste keer dat Jezus spreekt, richt hij zich niet tot de vrouw, maar tegen de religieuze leiders die haar beschuldigen. Wie van u zonder zonde is, was dan ook niet voor haar bedoeld, maar voor hun. De tweede keer dat Jezus spreekt, richt hij zich tot de vrouw. Nadat degene die haar beschuldigde waren vertrokken. Zij konden de woorden van Jezus dus niet alsnog tegen de vrouw gebruiken, want zij waren er niet bij. Als we willen weten waarom Jezus deze woorden tegen de vrouw zegt, moeten we weten waarom Jezus hier op aarde was. Wat was de opdracht die hij meekreeg van de Vader? Johannes 3, vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar op de wereld door hem behouden zou worden. Of in Lucas 9, vers 56. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En in Johannes 12, vers 47b, want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. En bij dit laatste vers zeggen sommige andere vertalingen, hij is gekomen om de wereld te redden. Jezus zegt tegen de vrouw, ook ik veroordeel u niet. Wat doet Jezus hier? Hij opent zijn hart voor de vrouw. En laat zien dat zijn hart helemaal vrij is van veroordeling. Is dat niet mooi? Zo is hij ook naar ons toe. Als je misschien denkt, mijn zonde is te groot voor zijn genade, zegt hij, kijk in mijn hart. En zie dat er geen enkel spoortje van veroordeling is. Alleen maar liefde voor jou. Zie je dat dit overeenkomt met de eerste reden van zijn kom op aarde? Hij is niet gekomen om te veroordelen. Daarom veroordeelt hij de vrouw ook niet. Hij is gekomen om te redden. En dat is de reden dat hij tegen de vrouw zegt, ga heen en zondig niet meer. Niet om haar te veroordelen, maar om haar te redden. Hij zegt, wil je gered worden, dan moet je dit doen. Niet meer zondigen. Jezus ontkent niet dat de vrouw gezondigd heeft. En hij ontkent ook niet dat zij de dood verdiend heeft. Maar in plaats van veroordeling biedt hij haar genade aan. En wijst haar de weg naar redding. We moeten hier wel begrijpen dat Jezus' reddingsplan met deze wereld hier nog niet voltooid is. Hij is nog niet aan het kruis gegaan om onze zonden te dragen. En ook is de Heilige Geest nog niet neergedaald. Dus het enige wat hij kon doen is haar de weg wijzen. Maar hij deed het uit liefde, niet uit veroordeling. En dat is een heel groot verschil. Aan het begin van mijn verkondiging stelde ik mij de vraag of alles wat Jezus sprak in deze geschiedenis wel of niet even belangrijk was. Mijn conclusie luidt, alles wat Jezus doet of zegt is even belangrijk. Maar het is niet altijd voor dezelfde personen bestemd. Wat hebben Jezus' woorden ons als gemeente te zeggen? Is er onder christenen geen plaats voor vermaning of aansporing? Zeker wel, maar dat heeft te maken met het bewaken van de vrucht van de geest en niet met veroordelingen. Allereerst moeten we ons ervan bewust zijn dat we allemaal zondaars zijn en dat we alleen voor God kunnen verschijnen door het offer dat Jezus voor ons volbracht heeft aan het kruis op Golgotha. Laten we anderen dan ook niet veroordelen, omdat we denken dat wij beter zijn dan die anderen, want dat zijn wij niet. Wij zijn volgelingen van Christus en we hebben gelezen dat hij niet is gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Wij kunnen anderen niet redden, niet uit onszelf in ieder geval, maar hij kan dat wel door ons heen. Als wij in onze woorden en daden getuigen van Jezus, die onze redder is. Hoe doen we dat? Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, het levende water, dat Jezus ons aanreikt. Als wij drinken van dat levende water dat hij ons geeft, dan zullen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Amen.